Polarisatie, de maakbare samenleving, economische crisis en burgerlijke ongehoorzaamheid. De jaren 70 waren een onstuimig, maar tot de verbeelding sprekend decennium. Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis bracht de Nederlandse politiek van toen in kaart. In het boek Grote Idealen, Smalle Marges. In deze podcast komen de onderzoekers aan het woord. Ze geven een inkijkje in wat zich allemaal afspeelde op het Binnenhof en daarbuiten. En hoe politieke keuzes en discussies van toen doorwerken tot in het heden. Mijn naam is Lennart Steenbergen en dit is de Parlementaire Podcast. Aflevering 3. Burgerlijke ongehoorzaamheid. En vandaag de gast is Hilde Reiding. En met haar ga ik in gesprek over buitenparlementaire acties in de lange jaren 70. Hilde, welkom.
Dankjewel.
Ter introductie, jij bent als onderzoeker ook verbonden aan het CPG. Sinds 2006, als ik het goed heb. En jij bent ook onder andere gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Maar vandaag gaan we het hebben over binnenlandse kwesties. In het kader van burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus welkom. In de jaren 70 waren er allerlei vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo heb je beschreven in je hoofdstuk. Maar dat kende ook een voorgeschiedenis. Namelijk de komst van de kritische en mondige burger vanaf de jaren 60. Kun je vertellen hoe dat doorwerkte in de jaren 70, die ontwikkeling?
De jaren 60 staan daar natuurlijk ook onbekend. Hè, van dat burgers steeds kritischer en mondiger werden. En dat zag je ook terugkomen in activisme. Je had bijvoorbeeld Provo. Dat was meer een anarchistisch getinte beweging. Die voornamelijk zich richtte op jongeren. En het meeste speelde zich eigenlijk af in Amsterdam. Mm-hmm. En zij voerden met name ludieke acties uit. Zij stelden wel maatschappelijke kwesties aan de orde, zoals de woningnood of het materialisme, de consumptiemaatschappij. Maar zij deden dat eigenlijk op een hele speelse wijze. En het ging er met name om de autoriteiten daarmee ook een beetje te provoceren. Hadden ze bijvoorbeeld het witte fietsenplan. Ah ja. Werden er witgeverfde fietsen, was het bedoeling, in de stad gezet voor iedereen om te gebruiken. En het witte wijvenplan werden...
Klinkt ook provocatief.
Ja, alleen dat al. Hè, dat, mm-hmm. Er werden anticonceptiemiddelen aan jonge meisjes verstrekt. Dat was natuurlijk ook provocatief.
Ja. En zijn eigen buik is ook toen al.
Direct gelieerd aan Provo, maar dat mm-hmm. is ook een beetje eind jaren 60 begonnen met de Dolle Mina's 1968.
Ook zo'n beweging.
Ja. Maar dus die hadden dat speels, die trokken dat nog wel door, zoals dat ook bij Provo was. En het effect was dan op het publiek natuurlijk in de eerste plaats dat ze ook gingen nadenken van de oplossingen die dan voor problemen werden aangedragen, die waren niet altijd realistisch, utopisch soms. Maar het publiek ging wel nadenken van wat wij vanzelfsprekend vonden, is dat wel zo vanzelfsprekend? En vaak ook stonden de autoriteiten een beetje in hun hemd, omdat ze ook niet altijd zo goed wisten hoe dat ze moesten reageren. Dat deed natuurlijk ook iets met hun gezag en het ontzag wat mensen voor hen hadden. En daarnaast kwamen ook eind jaren 60 de eerste bewegingen op, studentenbeweging bijvoorbeeld, Vietnambeweging, die echt concrete politieke doelen stelden en die zich ook rechtstreeks tot de gezaghebbers, bestuurders richtten om verandering tot stand te brengen. Mm-hmm. En dat ludieke, dat vond ook wel voortgang in de jaren 70, wat je al noemde, met de Dolle Mina's en de vrouwenemancipatie, maar vooral ook die meer op directe eisen gebaseerde actiegroepen. Dat vooral vond in de jaren 70 verder doorgang. Een verschil met de jaren tussen de jaren 60 en 70 activisme is ook dat concreet op concrete maatschappelijke hervorming gericht zijn en daar ook bereid zijn voor te strijden. En met die eisen en ook de grootschaligheid. In de jaren 60 was het activisme nog beperkt tot kleinere groepen, studenten, jongeren. Maar in de jaren 70 werden steeds meer mensen ook lid van allerlei bewegingen. Er kwamen er ook steeds meer op landelijk niveau. Ook op lokaal niveau had je allerlei actiegroepen die ook diverse thema's aansneden. bijvoorbeeld ja, ontwikkelingssamenwerking, vrede, vrouwenemancipatie, milieu en daar ook weer allerlei subthema's ja, onder. En er was ook een hele grote bereidheid om, ja, om aan acties, demonstraties, petities van alles ook daadwerkelijk deel te nemen om ja, daar inzet voor te tonen. En ja, het scala van middelen wat men daarbij hanteerde was wel heel divers. Er waren ook ja, de traditionele pressiemiddelen, dat je bijvoorbeeld ja, gewoon met een briefje tot Kamerleden of tot de regering richtte.
Ja.
Probeerde te beargumenteren met rapporten, dat soort zaken, of contact leggen, netwerken.
Een soort van lobbyen ook.
Ja, ja dat waren de meer traditionele methoden. Maar kenmerkend voor de jaren 70 was ook wel dat daarnaast ja, ook hele andere middelen ja, werden ja, gevonden en gebruikt. Dat ja, het actierepertoire werd veel breder. Van ja, met een spandoek de straat op gaan, ook ja, gebouwen bezetten. Ja, allerlei dingen ja, werden er gedaan die ja, zeker in die tijd ook best wel nieuw waren. En ja, vaak had je ook binnen sociale bewegingen had je dan ja, wel verschillende stromingen, waarbij ja, er ook wel verschillende voorkeuren bestonden voor ja, wat betreft actierepertoire. Zo had je bijvoorbeeld de Dolomina's, die je net al noemde, die ja, waren meer gericht op het genereren van publiciteit met, ja, met rare opvallende acties en het provoceren. Maar je had ook man-vrouw maatschappij en ja, die waren meer ja, de, erop gericht om ja, onderzoek te doen, rapporten uit te brengen en daarmee politici te overtuigen dat dingen anders moesten.
Ja, dus ook die pressie weer.
Ja, dat die ja, die ja, zeg maar de wat ja, nettere ja, manieren ja, zeg maar ja, waren
ja,
die.
Ja, ja.
En dat had je ook binnen ja, binnen milieubeweging, binnen ja. vredesbeweging was het verschil ook best groot. Je had kerkelijke vredesbeweging die ook al ja, oudere wortels had.
Die waren toen natuurlijk nog groter, zeker dan dat ze nu zijn.
Ja, dus
die
heel waren veel groter.
De kerken.
Ja, dat en ja, die waren, ja, dat noemden ze de lange mars door de instituties. Mm-hmm. Die wilden inderdaad ja, vanuit die kerkelijke vredesbeweging politieke partijen overtuigen, vakbonden, kerken. En zo op die manier ja, hun doelen verwezenlijken. Maar aan de andere kant van het spectrum had je ook bijvoorbeeld een antimilitaristische organisatie zoals Onkruid. En die waren ja, bereid echt veel en veel verder te gaan. Die ja, geloofden helemaal niet ja, in dat praatjes maken met ja, politici. En die wilden dingen gewoon afdwingen.
Want waar stonden die voor dan? Die wilden alle tuinen fatsoeneren? Of waar stond Onkruid voor?
Ja, het was natuurlijk ja, een beetje een grappige naam. Je schreef met een T, zeg maar, aan het...
Ja,
zij zagen, denk ik, ja, de gedachte erachter was, denk ik, van ja, dat de bewapening en het, ja, het militaire aspecten, de hele defensieapparaat, dat het, ja, het onkruid in de samenleving
ja,
was.
Precies, ja.
En kruid met een T, ja, ja dat slaat ja. dan natuurlijk, ja, zeg maar, op het explosief materiaal. En die, ja, die braken echt in, ja, in gebouwen of bekladde vliegtuigen, militaire vliegtuigen dan. Of ja, ze stalen ook documenten die ze dan openbaar maakten. Ja, dus dat lag best wel ver uit elkaar. En dat ja. boterde dan binnen zo'n beweging ook niet altijd ja, tussen de verschillende organisaties. Ze hadden ja. ook een andere visie ja, eigenlijk op het parlementaire gebeuren. Hè, waar ja, ja, groepen aan de ene kant... Ja, het parlement of in ieder geval bepaalde fracties als potentiële bondgenoten zagen. Ja, hadden andere groepen helemaal geen vertrouwen eigenlijk ja, in dat hele, in die hele parlementaire procedures.
Ja, ja, dus echt verschillende vormen van protest en sociale beweging. En dat vuurtje was dus al aangewakkerd in de jaren 60 van onder jongeren. En in de jaren 70 was volgens die beweging echt het momentum gekomen om hun doelen te gaan realiseren. Lijkt me leuk om straks dan ook nog wat voorbeelden nader te belichten.
Mm-hmm.
Maar misschien is het goed om eerst nog even stil te staan bij de vraag... wat versta je nou zelf precies onder burgerlijke ongehoorzaamheid?
Ja, wat ik er zelf onder versta is eigenlijk misschien niet eens zo relevant.
Of wat wordt er onder verstaan?
Ja, ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat het is ook wel een leuke vraag. Dat ja, heel algemeen kun je natuurlijk zeggen van ja, burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, daarbij worden wetten overtreden of worden overheidsbevelen ja, bewust genegeerd om een politiek doel te bereiken. Maar wat het dan precies is, ja, daar hebben eigenlijk ook heel veel wetenschappers hebben zich daarover gebogen. In Nederland was dat vooral de socioloog Kees Schuit, die in 1972 kwam hij met een proefschrift, Recht, Orde en Burgerlijke Ongehoorzaamheid. En daarin beschreef hij 10 criteria waaraan een actie zou moeten voldoen om dat predicaat burgerlijke ongehoorzaamheid te mogen dragen. Want het was, ja, het werd wel als dan een soort van iets goeds gezien. Hè. Je deed dat dan voor een moreel hoger iets. Ja. Weet je, er werd dan ook vaak naar iemand als Gandhi of Martin Luther King verwezen, die geweldloos verzet, et cetera.
Ja. Ja.
Een aantal van die criteria die hij dan omschreef waren in de eerste plaats, het moest geweldloos zijn, moest gaan om een hoger ethisch doel, niet om puur eigenbelang. Het moest in openbaarheid gebeuren, belangen van derden mochten niet te veel geschaad worden en zo van die dingen. En ook eerst moesten andere middelen, legale middelen zijn uitgeprobeerd. Ja, dus dat lijkt dan heel duidelijk. Van, nou, ik heb een lijstje met 10 criteria. Ja, dus dat is lekker duidelijk.
Yeah.
Maar dat was in de praktijk, die was natuurlijk veel, veel rommeliger.
Yeah.
Want als er dan bijvoorbeeld een actie was waarbij het grootste deel van de deelnemers gewoon vreedzaam hun ding deed. Maar een klein deel gebruikte geweld. Ja, hoe moest je dan kijken naar zo'n actie? Was dat dan
precies.
Nog
valt dat dan
ongehoorzaamheid?
Onder... Ja, want we gaan ook nog wel zien dat niet alle vormen van protest even vreedzaam waren.
Nee,
dus daar komen we nog wel over te spreken, denk ik zo. Want wat jij in je hoofdstuk hebt gedaan, jij onderscheidt ook verschillende vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, om dat ook in kaart te brengen. En een van die vormen is echt het traditionele activisme. Dus de rol van de vakbonden is daar van oudsher heel belangrijk in geweest. En één belangrijke actie begin jaren 70 was de bedrijfsbezetting bij NK. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, daar kan ik wel wat meer over vertellen. Want in die vakbonden gebeurde natuurlijk ook, waren ook allerlei veranderingen vonden plaats in de jaren 70. Ja. Dat waren niet meer dezelfde vakbonden als dat ze in de jaren 50 of in het begin van de jaren 60 waren.
Toen het nog meer gericht was op harmonie en overleg met de werkgevers en nu was het meer geradicaliseerd?
Ja, dat klopt. Dat had eigenlijk te maken met, waren verschillende oorzaken voor. Je had aan de ene kant ontzuiling, waar voorheen de maatschappij keurig was ingedeeld naar levensovertuiging. Ja, zaten die bonden ook in dat stramien, hè, van als je bij de katholieke bond zat, dan stemde je ook KVP, et cetera.
Ja, ja.
En nu
die
dat
hadden allemaal een eigen vakbond in principe ook. Ja,
ja, en nu die scheidslijnen een beetje zo wegvielen, was er natuurlijk meer mogelijkheid voor die bonden om onderling samen te werken. En er was ook meer ruimte om andere tegenstellingen te benadrukken. Zoals bijvoorbeeld tussen werkgevers en werknemers. Daar was veel meer ruimte voor. En ook de verhouding tot de politieke partijen die veranderde. Dat daar kon meer vrij worden gekozen van met welke partijen zou ik eigenlijk het liefste samenwerken. Wie staan nu het dichtste bij mijn doelen. En ook voor leden van vakbonden gold dat. Dus dat was één ding, dat dynamiek veranderde en meer ruimte gaf voor andersoortige acties en meer zich afzetten tegen dan overleg. En die arbeiders die raakten natuurlijk ook waren ook niet onberoerd door het hele tendens van mondiger worden en maatschappijhervorming willen en dat soort dingen. Dus die radicaliseerden ook en een deel deed dat ook nog echt binnen de bonden. En er was ook een deel dat ook het vertrouwen in die vakbonden, die traditionele bonden, een beetje verloor. Mm. En die vonden dat het eigenlijk ook maar gewoon meepraters waren. En dat ze de maatschappijstructuren eigenlijk in stand hielden. Ja,
dat zij te veel hulden ook met de instituties en met Den Haag als in feite.
Ja, precies. Daar komt het echt op neer. En dus er was ook meer kans op wilde stakingen, acties buiten de vakbonden om. Dus die vakbonden moesten ook zich wel wat anders op gaan stellen. Wilden ze niet hun hele achterban verliezen. En dat gebeurde dus ook. En dan, wat je daarbij zag, is dat daar ook de actievorm dus ook radicaler konden worden.
Mm-hmm. Ja. En een voorbeeld daarvan is NK in Breda, de fabriek. Want waarom werd daar een bedrijfsbezetting gedaan? Wat was er aan de hand?
Ja, het zat zo dat die fabriek maakte onderdeel uit van een veel groter concern, AXO. Mm-hmm. En ja, daar was gekeken van, ja, hoe gaat het eigenlijk met ons bedrijf? En er was een structuurplan opgesteld. Zij wilde de fabriek in Breda gaan sluiten, omdat die niet meer voldoende winstgevend was. Ze wilde eigenlijk sluiten, ze wilde daarvan af. Maar dat betekende voor de 1700 mensen die daar dus werkten, dat zij hun baan zouden verliezen. Ook in een regio waar het werk toch niet al te veel voor het oprapen lag.
Nee.
Dus dat was een grote bedreiging voor die arbeiders die het betrof natuurlijk en voor hun gezinnen. En zeker bij partijen die dicht bij dat idee stonden van eigenlijk moet het meer gaan om arbeidersbelangen en niet altijd alleen om winst en kapitaal, was dat ook wel een schok dat zomaar kon gebeuren. En plaatselijke kaderleden, dus dat zijn de aanspreekpunten voor vakbonden in Breda bij die fabriek, die eerst hebben ze gewone demonstraties georganiseerd, maar toen dat allemaal niet het gewenste effect, namelijk het openhouden van die fabriek, sorteerde, toen hebben ze besloten om dan over te gaan tot bezetting van het bedrijf.
Mm-hmm.
En op het laatste moment werden pas op landelijk niveau de bestuurders van de grote vakbonden daarbij gekend. Die zijn toen ook op het laatste moment akkoord gegaan.
Ja, want dat is wel interessant wat je inderdaad ook aanstipt in het hoofdstuk, dat die vakbonden, die vakcentrales, pas op het laatste moment mee akkoord gingen. Je zou zeggen, dat zijn de mensen die er vanaf meet af aan achter zaten. Maar dat kwam dus echt vanuit het bedrijf zelf, zeg maar.
Ja, de plaatselijke leden, die hadden natuurlijk ook meer direct belang bij. Mm-hmm. En waren ook sneller bereid om verder te gaan. Maar voor die vakbonden was het natuurlijk ook nog iets. Het was niet dat ze dat ze hier helemaal in zaten, dat het een soort business as usual was. En dat was ook wel een dilemma. Bijvoorbeeld uit het kabinet werd ook niet direct daar enthousiast op gereageerd of zo. Alsof het een normale zaak was dat dit gebeurde.
Ja.
Er was ook een minister die zei bijvoorbeeld dat vakbonden zich nu buiten de legaliteit hadden geplaatst. Dus zij moesten ook schipperen een beetje tussen dit is wat de man in de fabriek van ons wil.
Ja.
Maar aan de andere kant leiden wij ook natuurlijk reputatieverlies. Doet dat iets met hoe wij worden gezien als gesprekspartner bij de regering?
Ja. Ja, en dit speelde ten tijde van het kabinet Biesheuvel. En daar was Jaap Boersma van de ARP, was minister van Sociale Zaken. Die had zelf ook een achtergrond binnen de vakbond, de christelijke vakbond. Had hij wel meer begrip voor die actie of keurde hij het ook af?
Ja, hij stond daar iets. Wat hij echt in zijn hoofd omging, weet ik natuurlijk ook niet. Maar hij was natuurlijk wel gebonden aan de kabinetsbeslissing. Dat werd geoordeeld, dit is niet legaal, was het ook niet. Maar voor hem was het, hoewel hij dat dus wel erkende, zei hij ook wel publiekelijk van dit mag niet. Maar misschien moeten we dit ook zien als een signaal dat we qua sociale wetgeving een stap te maken hebben. Dus hij nuanceerde wel die afkeuring, de afkeurende houding die het kabinet formeel innam.
Hm.
En daarin stond hij dus ook wel tegenover bijvoorbeeld een minister als Langman, die juist uit de
Economische Zaken en VVD.
Ja, die was ook afkomstig zelf uit die werkgevershoek.
Mm-hmm.
Dus die stonden daar onderling anders in, dat klopt.
En hoe is het afgelopen met de bedrijfsbezetting? Hebben ze de mensen die het bedrijf aan het bezetten waren, hebben die hun zin uiteindelijk gekregen?
Ja, in eerste instantie wel. Het bedrijf bleef open en dat had uiteindelijk had de politiek daar niks mee te maken. Het parlement en het kabinet hielden zich uiteindelijk ook afzijdig omdat ze het een zaak van de betrokkenen vonden. Vonden dat ze zich er niet in mochten mengen, hoewel partijen ter linkerzijde daar wel anders over dachten. Maar dit was in ieder geval wat de meerderheid besloot. Maar de bedrijfsleiding die zag ook de onrust binnen het bedrijf overspringen naar andere vestigingen. Dus dat werd de prijs werd te hoog op dat moment voor hen om te betalen. Dus die hebben toen hun conclusies getrokken en geaccepteerd dat deze fabriek open bleef. Uiteindelijk begin jaren 80 is die alsnog gesloten.
Alsnog.
Op korte termijn succes en op lange termijn ja, bleek het toch niet houdbaar kennelijk. Ja,
want dit zou ook niet het enige voorbeeld van bedrijfsbezetting blijken, hè, in de jaren 70. Dit was wel ook een voorbeeld voor anderen. Er zijn nog veel andere bedrijfsbezettingen hebben plaatsgevonden.
Ja, dat klopt. Ik weet niet precies het aantal. Dat is wel in kaart gebracht, maar in ieder geval meer dan 100. Ik geloof 120 of zo van die bekend zijn voor de jaren 70. Ja, dat klopt.
Dat is fors. Laten we naar een andere vorm van activisme gaan, die jij ook beschrijft. En dat is wat je noemt activisme vanuit de huiskamer. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele andere manier. En jij beschrijft het voorbeeld onder andere van de volkstelling in 1971. Dat klinkt voor mij vrij testamentisch. Dat we met z'n allen naar Bethlehem moesten. Maar wat was het geval met de volkstelling? En welke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid ging daarmee gepaard?
Bij die volkstelling ging het om een vorm van negatieve burgerlijke ongehoorzaamheid. Waarbij je dus dingen naliet in plaats van dat je echt actief iets ging ondernemen, actief de straat opging. Bij negatieve burgerlijke ongehoorzaamheid ging het vooral om iets nalaten wat je wettelijk wel verplicht was. Dus bijvoorbeeld het invullen van een formulier, zoals bij de volkstelling het geval was. Of het kon ook gaan om het niet betalen van een belasting of een heffing. Dat soort zaken. En dat kon je ook echt doen vanuit je huiskamer. En daar zat een andere kracht in bij acties waar je echt de straat voor op moest. Dan zat het meer in het ontregelende effect en de zichtbaarheid. Daar waar het bij een actie zoals die bij de volkstelling echt om de macht van het getal ging. Mensen konden daar makkelijk aan deelnemen. Dus kon je ook meer mensen daartoe bereid vinden vaak. En bij de volkstelling ging het om, die volkstellingen werden eigenlijk al gehouden sinds het begin van de 19e eeuw. Om in kaart te brengen van hoeveel mensen wonen er, zitten er in een gezin, et cetera.
Ja.
Om ook het beleid daar op af te stemmen.
En dan kreeg je een brief in de bus en dan moest je naar het gemeentehuis komen of zo? Om dan...
Nee, er kwamen zelfs, ik weet niet hoe het vroeger in de 19e eeuw ging, maar in de jaren 70 kwam dan echt iemand aan je deur met dat formulier. Ja, hoe dat dan precies ging, of die figuur dan ook dat formulier zelf weer meenam, of dat je dat alsnog moest inleveren, dat weet ik eigenlijk niet.
Maar ze kwamen naar je toe.
Ja, dat en die vragenlijst was in de loop der jaren best wel uitgebreid geworden. Daar waar het begon als vragen op het gebied van een aantal basisgegevens, ging het nu over echt allerlei aspecten van het leven, van hoe je woonde, welke opleiding dat je had gehad, hoeveel mensen er waren in je gezin, wat jouw gezondheidstoestand, misschien ook die van je gezinsleden was, et cetera. Ook natuurlijk aan de ene kant, omdat de overheid zich natuurlijk ook met steeds meer zaken is gaan bemoeien.
Dus de privacy kwam eigenlijk in het geding ook,
en ook vooral wat daarbij ook een rol speelde, is dat bij de volkstelling van 1971 zou ook voor het eerst de gegevens computermatig dan verwerkt worden. Dat maakte
was echt
het
heel
ook,
nieuw toen natuurlijk.
Ja, mensen waren daar ook een beetje bang voor. Dan verdwijnen onze gegevens in zo'n computer. En dat werd toch wel als indringend ervaren. En dus daar kwam protest tegen, eigenlijk best onverwacht. En er werd een comité opgericht, comité Waakzaamheid Volkstelling. En die riep burgers dus ook op om die volkstelling te boycotten. En ze verwees ook onder andere naar de Tweede Wereldoorlog, waarbij Joodse burgers door de Duitse bezetter heel makkelijk hadden kunnen worden opgepakt, juist doordat de bevolkingsregistratie zo piekfijn in orde was. Dus zij vonden van bij die volkstelling, daar moeten meer garanties zijn voor de privacy en de anonimiteit. Daar was wel iets geregeld voor met codering of wat dan ook. Maar dat was dat vonden zij in ieder geval niet voldoende. En ook vonden zij dat de deelname op basis van vrijwilligheid zou moeten zijn. Want in die wet stond van als je niet deelneemt, dan kon je een celstraf boven het hoofd hangen. Ik geloof van 2 weken. Of een hoge geldboete.
Ja.
En dat vonden zij niet correct. En dat werd toen in het parlement ook wel opgepikt. Dat waren de PSP en D66.
Die pacifisten en D66 aan de linkerkant van het politieke spectrum.
Ja, die stelden daar vragen over. En die hadden toch bedenkingen van of de wet niet toch wat aan moest worden gepast. En ook of die volkstelling dan niet beter zou kunnen worden uitgesteld. Maar de Kamermeerderheid en de regering wilden toch laten doorgaan. Mm-hmm. Dus dat gebeurde. En uiteindelijk waren het geloof ik iets van 24.000 mensen. Precies het getal kan ik een beetje naast zitten. Maar in die orde van grootte. Die dus niet deelnamen.
Ja, dus dat is een fors aantal. Ja, wat je noemt de macht van het getal. Maar dan hebben we het over 0,2-0,3% van de bevolking. Hoe reageerde het kabinet daarop? Wat moesten ze daarmee?
Ja, dat was natuurlijk een dilemma. Aan de ene kant heb je gelijk. Het is een klein percentage van de bevolking. Maar als je zoveel mensen strafrechtelijk moet gaan vervolgen, is het ineens toch best wel weer een groot aantal mensen die het betreft. Dus eigenlijk wil je dat natuurlijk niet. Maar ze wilden ook niet dat het een precedent zou zijn. Ja, en dat dit een soort van... Het idee zou zijn van nou, dat kan dan allemaal wel. Wij doen eigenlijk gewoon maar wat wij zelf vinden, aan welke wetten wij zelf zouden willen voldoen.
Want dan is de volgende stap dat je geen belasting meer gaat betalen, wellicht.
Ja, dat is trouwens ook wel gebeurd later, op later moment. Maar goed, dat wilden zij liever voor zijn. Dus zij hebben besloten om toch die strafrechtbepaling te gaan naleven. En wel wilden zij proberen te voorkomen dat ze werkelijk dat grote aantal mensen zouden moeten gaan opsporen en vervolgen. Dus ze kregen nog wel een soort laatste kansbrief, dat mensen die niet hadden deelgenomen, die kregen een brief van wees verstandig, vul het nu nog in, want anders dan kun je straf niet meer ontlopen. Mm-hmm. En daar werden ook wel kamervragen over gesteld, of dat dan niet toch te veel doordrammerij was. Maar daarop zei minister Van Acht van Justitie, die zei, die natuurlijk primair verantwoordelijk hiervoor was, die zei van maar weet je, ik kan als minister ook niet boven de wet staan. Het gebeurde wel eens dat oudere wetgeving die echt sterk verouderd was of die op het punt stond om te worden aangepast, dat de minister daarvan verordeneerde van die wet passen wij niet meer toe. Maar deze wet was eigenlijk pas net, nog niet eens een jaar misschien, aangenomen in het parlement. Dus kun je daar dan als minister boven gaan staan en zeggen dit doen we even niet, hè? Dat vond hij zei hij, dat kan ook niet. Nee. Dus het idee was toch om te gaan vervolgen. Maar uiteindelijk is dat toch niet gebeurd. En dat kwam voort uit een situatie van overmacht eigenlijk. Omdat veel gemeenten die formulieren verzamelden van mensen in hun gemeente, die hadden het administratief niet zorgvuldig genoeg afgehandeld. Dus viel uiteindelijk dan toch niet helemaal precies meer goed te achterhalen wie nou wel of niet hadden meegedaan aan die boycott. Ja, en als je dan al die problemen met bewijs las, dan was het toch echt niet haalbaar meer. Ja.
Dus liep het voor de weigeraars in dit geval met een sisser af.
Ja, dat klopt.
Jij onderscheidt ook een andere vorm van activisme. En dat is echt het harde activisme. En een van de voorbeelden die jij aanhaalt, dat is de sabotage van de munitietreinen in 1981 in Noordoost-Groningen. Wat was daar aan de hand?
Ja, dat had te maken met ontwikkelingen binnen het buitenparlementair activisme in het algemeen. Vanaf de tweede helft van de jaren 70 werd dat toch wat radicaler, omdat er toch steeds meer groepen waren die het vertrouwen verloren in de parlementaire democratie. Er werden wel dingen op de agenda gezet, maar uiteindelijk liep het dan toch niet zo, als het op besluitvorming aankwam, dat ze hun zin daarin kregen. Terwijl voor hen stonden er wel hele belangrijke dingen op het spel die echt urgent waren. Waar ook snel iets mee moest gebeuren. Kerncentrales bijvoorbeeld, mm-hmm. Die werden echt door die groepen echt heel gevaarlijk gevonden. Waren ook bereid om daarvoor te vechten dat die echt gesloten zouden gaan worden. De militarisering van de samenleving, de bewapeningswetloop. Daar moest gewoon in hun optiek echt iets aan gebeuren. En er kon niet meer gewacht worden op het parlement. Want dat was toch allemaal praterij. En uiteindelijk gebeurde daar dan toch niks, vonden zij.
Ja, en de Koude Oorlog was natuurlijk nog volledig volop aan de gang. Dus vandaar ook die militarisering of de vrees daarvoor.
Ja, dus dat speelde allemaal een rol. En zij verloren gewoon het vertrouwen daarin. En wilden niet langer praten en met spandoekjes rondlopen. En ze wilden dingen echt zelf gaan afdwingen. En dat gebeurde bijvoorbeeld op het gebied van kerncentrales. Vonden begin jaren 80, 81 en 82, mm-hmm. 80, 81. een van de twee, nou, begin jaren 80, ja. vonden twee blokkades plaats van de kerncentrale in Dodewaard. Omdat ze hoopten die op die manier gesloten te krijgen. Ja. Dat was wel een bekende actie en iets minder bekend, maar zeker niet minder heftig, is de actie die jij noemde over die munitietreinen. Want wat was het geval? Het tweede kabinet van acht was akkoord gegaan met een proeftransport voor Amerikaanse munitie. Die zou dan aankomen in de Eemshaven, de provincie Groningen in het noorden. Ja. En over het spoor zouden dan 18 treinen naar West-Duitsland rijden. Mm-hmm. Om daar Amerikaanse troepen te bevoorraden die daar gelegerd waren. En de bedoeling was dan, als die proef succesvol zou zijn, dan zouden die transporten op structurele basis gaan plaatsvinden. Zo'n 10 keer per jaar. Vredesgroepen die schrokken daar best wel van. En die kwamen met demonstraties en brieven aan de regering om toch dat besluit te herzien. Ik geloof dat het parlement er ook niet in gekend was. Dat was ook een argument van toch nog eens over nadenken. En maar er waren ondertussen dus ook radicalere groepen die daar dat eigenlijk allemaal niet ver genoeg vonden gaan. En die staken de koppen bij elkaar. En die zeiden, laten wij gewoon de sporen blokkeren.
Ja.
Ja, en zorgen dat die proef mislukt. Weet je, die treinen tegenhouden of in ieder geval zodanig vertragen en alles in de war sturen. Ja, dat dit niet doorgaat.
Ja. Ja, want je had dus in de jaren 70 had activisme vanuit de huiskamer naar de bedrijfsbezetting. Dat zou je nog vreedzaam kunnen noemen. Maar dit was andere koek. Hè? Dit was echt, hier werd het geweld ook niet geschuwd, zou je kunnen zeggen.
Nee, dit was echt wel een indrukwekkende chaos eigenlijk waar het op uitliep. Dat gedurende een week reden dus die 18 treinen over het spoor. En er werden echt tientallen blokkades opgericht. Soms met spullen, met materiaal. Maar ook tientallen menselijke blokkades. Waarbij activisten dus zich aan elkaar vastketenden en aan het spoor. Werden ook heel veel vernielingen aangericht in van die seinhuisjes en andere huisjes die treinverkeer zeg maar regelen, die technisch nodig zijn om alles goed te laten verlopen. En er werd met stenen gegooid. Er was ook een machinist gewond geraakt zelfs daardoor. En er waren ook bommeldingen waarbij ook daadwerkelijk explosief materiaal werd aangetroffen. Echt tientallen bommeldingen ook niet een paar.
Dat klinkt als een Hollywoodfilm, maar dan in Nederland.
Dat was echt wel eigenlijk schrikken geblazen. Mm-hmm. Dat was niet niks. En het dreigde zelfs ook nog verder uit de hand te lopen. Alsof dit eigenlijk niet heftig genoeg was. Omdat er ondertussen ook een tegenbeweging op gang kwam. Van mensen die dat ook gewoon zat waren. Van al die stenengooierij en dat linkse gedoe. En de zaak op stel te zetten.
Ja, dus ook was ook echt tegenactie. Ik vond het ook een mooi voorbeeld. Zoals je het beschrijft in het hoofdstuk. Dat er ook mensen, die liepen ook vertraging op van de trein. Door deze sabotage. En dat die zelf maar eigenhandig die mensen van het spoor begonnen te trekken. Dus er ontstond ook echt handgemeen.
Ja, dat was natuurlijk, op verschillende plaatsen gebeurde dat. Dat er inderdaad ruzies ontstonden waarbij het ook fysiek kon worden. En er waren ook in Zwolle en in Groningen waren tegendemonstraties. In Zwolle was niet zo heel groot. Maar in Groningen was er een werkgroep, Gezag en Orde, die was opgericht. En die wist echt 4000 mensen op de been te brengen. Bij een fakkeloptocht tegen eigenlijk die acties. En daar moest ook politie aan de pas komen om weer te zorgen dat dan weer niet, zeg maar, dat die twee groepen, die twee uitersten elkaar dan niet in de haren vlogen. Dus dat was vrij intens eigenlijk. Ja,
dus het activisme zat niet alleen op links in de lange jaren 70, kunnen we wel zeggen.
Nee, dat klopt wel. Maar ook weer niet. Het gros van het activisme was echt links georiënteerd. Mm-hmm. En je had dan ook wel een conservatieve tegenbeweging. Die dus zeker in de jaren begin jaren 80, eind jaren 70 iets meer aanhang kreeg. Maar die hadden nooit eigenlijk de wervingskracht die de linkse bewegingen hadden. En ja, het is ook wel lastig om ze echt onder één noemer te scharen. Want je had delen die meer anticommunistisch gericht waren, rechtsradicaal, ook meer liberaal-economisch getinte acties. Bijvoorbeeld onder het kabinet Den Uyl werd op een gegeven moment een benzinedistributie ingesteld.
Na de oliecrisis.
Ja, correct. En daar was dan ook, er was ook een boycott. Dat was dan wel wat je dan een rechtse boycott kunt noemen. Maar dat waren wel meer de uitzonderingen. De grootste beweging, zeg maar, zat toch op links. Ja. Maar het was natuurlijk, zoals met die munitietreinen, was het ook wel schrikken en opletten voor de politiek. Want dat is natuurlijk aan twee kanten, zeg maar, acties gaan ontstaan, zeg maar. En mensen gaan elkaar in de haren vliegen.
Ja,
dat is niet zo goed voor de democratie.
Nee. Want daar stip je ook nog een interessant punt aan, inderdaad. Want in de parlementaire podcast kijken we ook echt specifiek naar de rol van de Tweede Kamer. Mm-hmm. In algemene zin, hoe verhielden zij zich in Den Haag nou tot al deze vormen van actie?
Ja, dat was verschillend. Dat als het om inhoud ging, was er natuurlijk meer affiniteit bij de partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum met dat buitenparlementaire activisme. Omdat hun programmapunten gewoon meer onderling resoneerden. Ook als je kijkt naar wie waren er nou actief in in dat buitenparlementair activisme, dan waren dat voornamelijk mensen die lid waren of stemden op partijen als PPR, PSP, Partij van de Arbeid, D66 ook nog wel, CPN. En veel minder mensen die betrokken waren bij CDA of VVD, betrokken bij die actiegroepen. Dus inhoudelijk gezien verschilde dat, zeg maar, partijideologisch. Je zag ook wel dat partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum vaak wat nuancerender waren bij het veroordelen van acties. Ook als er dingen uit de hand waren gelopen, dan konden zij soms nog wel zeggen van je had dan de goedwillende en enkele kwaadwillende. Terwijl aan de rechterkant van het politieke spectrum die nuance er minder zat. Er werd gewoon de actie als geheel sneller afgekeurd. Ook ten aanzien van een verschijnsel als burgerlijke ongehoorzaamheid, over het verschijnsel seks, zeg maar, zonder dat daar gekoppeld werd aan een specifieke concrete actie, werd daar ook wel over gesproken in het parlement. En daar lagen de opvattingen ook wel uiteen. Het was natuurlijk lastig voor Kamerleden, omdat het parlement heeft een representatieve taak.
Ja.
Dus moet luisteren naar geluiden uit de samenleving en ervoor zorgen dat dat ook doorklinkt in wetgeving en beleid.
Ja.
En aan de andere kant heb je een wetgevende taak. En de acties door het middel van burgerlijke ongehoorzaamheid worden gericht. Daar worden die wetten die je dus als parlement hebt goedgekeurd, eigenlijk aan de kant geschoven. Dus het doet ook wel iets met je legitimiteit, zeg maar, als instituut.
Ja.
Dus hoever moet je dat dan laten gaan?
Ja.
En daar keken partijen, die keken daar ook wel anders tegenaan. Je had van meet af aan waren DS70 was heel erg tegen alles wat met burgerlijke ongehoorzaamheid had te maken.
De rechtse afsplitsing van de PvdA onder leiding van Drees Junior.
Ja, klopt. En die vonden van burgerlijke ongehoorzaamheid, is eigenlijk de bel aan de wortel van de democratie. Van dat kan niet. Van dat mensen die de tijd of de middelen of het intellect of wat dan ook hebben om dingen op straat af te dwingen. Van dat hoort niet in een parlementaire democratie. Dat hoort gewoon hier in de Kamer te gebeuren. En je had de christelijk-orthodoxe partijen, de drie kleine orthodox-christelijke partijen, die waren van meet af aan daar sterk tegen gekant. Die waren ideologisch gezien natuurlijk ook sterk op overheidsgezag respecteren gericht.
Dus
dat was logisch. VVD was ook niet al te zeer geneigd, zeg maar, om daar nou al te licht over te denken. Zij vaak nog wel van het is wel belangrijk om te kijken van wat ook de oorzaken zijn. Van of wetten nog wel resoneren in de samenleving, nog wel gesteund worden. En partijen die juist wel positiever stonden ten opzichte van het verschijnsel als zodanig, waren vooral de drie kleine linkse partijen, PPR, CPN en PSP. Waarbij wel moet worden aangetekend dat de PPR wel vond van belang vond dat gevestigde orde en het bestaande bestel, zeg maar, dat gerespecteerd werd. En dat voor PSP en CPN wel anders lag, omdat die eigenlijk ook een grotere structuurverandering in de maatschappij zouden willen. Ja. Je had ook de partijen zoals Partij van de Arbeid en D66 en de partijen die later het CDA gingen vormen. Mm-hmm. En die vonden het lastiger om zich er echt zo expliciet over uit te laten. En ik weet natuurlijk niet helemaal precies hoe dat komt, maar ja, dat kan natuurlijk te maken hebben met dat ze manoeuvreerruimte wilden houden. Als ze in het kabinet zaten, kan te maken hebben ook met, ja, weet je, angst voor, ja, een deel van hun achterban te vervreemden. Dus die hielden zich wat meer op de vlakte daarin. Maar wat je wel zag is dat D66 vaak het standpunt innam van, ja, het draait eigenlijk vooral om wat er aan het begin van het proces met wetgeving gebeurt. Van, ja, er is gewoon democratisering nodig en dan krijg je ook niet zo gauw een situatie waarbij in de samenleving verzet ontstaat tegen een wet. En je had de Partij van de Arbeid die dan, ja, ook niet het echt wilde afkeuren, maar het wel een uiterst middel vond. En ja, die zeiden dan van, ja, van geval tot geval bepalen. Ja, hou je natuurlijk eigenlijk ook je vrijheid. En de confessionele partijen, daarbij stonden ARP en CHU dichterbij. Vooral het standpunt van DS70 en KVP, ja, was net iets toleranter. Dus dat verschilde een beetje. Er was wel, ja, uiteindelijk gemeenschappelijke grond, denk ik, over het feit van dat als puntje bij paaltje komt, toch alle partijen wel vonden, ja, mits soms misschien PSP, CPN, dat beslissingen niet op straat konden worden genomen, maar in het parlement moesten gebeuren. Ook zelfs als ze wel zich konden vinden in de standpunten, mocht dat niet op straat beslist worden. Wat je ook zag, dat er ook wel weerstand in het parlement was tegen acties waarbij belangen van derden op een grote manier geschaad werden. Of waarbij grote economische schade werd geleden. Bijvoorbeeld op een gegeven moment hebben ook de binnenschippers de binnenwateren bezet. Ja. En de economische schade liep toen echt in de miljoenen. Ja, daar was weinig steun voor in de Kamer. Ja. En als er geweld bij kwam kijken of vernielingen, ja, dan was het ook snel klaar. Ja, dat was echt wel een grens. Ja.
Maar er was dus wel een algemene spanning in de Tweede Kamer. Van enerzijds, dat is de wetgevende macht. En daar worden de regels gemaakt en die moeten nageleefd worden. Maar aan de andere kant ben je ook volksvertegenwoordiger. En wil je dus ook open blijven staan voor die geluiden in de samenleving. Dat is dus een beetje de algemene tegenstelling.
Ja, dat is het spanningsveld waar je dan in moet opereren. Ja, en de ene partij neigt meer naar het een dan en de andere partij meer naar het ander.
Ja.
Dat ook spelen natuurlijk ook politieke calculaties bij een rol, zeg maar, hoe je daarin dan gaat staan.
Mm-hmm.
Dat klopt.
Ja, en jij hebt al allerlei voorbeelden bestudeerd. Naar aanleiding van het doen van dit onderzoek, wat was voor jou een verrassende uitkomst van het onderzoek?
Ja, interessant vond ik om te zien dat uiteindelijk, het lijkt een dichotomie, hè, buitenparlementair en binnenparlementair, zeg maar, in de Kamer. Maar dat die twee nooit helemaal losgekoppeld zijn geraakt van elkaar. Zelfs niet bij activisten die zich eigenlijk van de Kamer en van de parlementaire procedures afkeerden. Bleef er toch altijd een relatie, zeg maar, met wat er binnen de Kamer gebeurde. Vaak verantwoorden zij hun acties ook door te verwijzen wat daar wel of juist niet gebeurde. Bijvoorbeeld van, het parlement was niet gekend, dus dat of een besluit was genomen onder grote politieke druk. Het was niet voldoende over de inhoud gegaan, dus dat waar vaak naar gerefereerd was. Was bijvoorbeeld de instemming met het NAVO-besluit om kernwapens in West-Europa te stationeren. Mm. Eigenlijk was daar een kleine kamermeerderheid was er tegen om daar goedkeuring aan te geven. Maar doordat er gedreigd werd met een kabinetscrisis, gingen toen toch CDA's die er eigenlijk tegen waren, toch overstag. En dat had dus invloed, was ook bepalend voor het handelen van die buitenparlementaire activisten. En voor de koers die zij wilden varen. En wat ook opvallend is dat zij zich uiteindelijk vaak toch richten op het parlement en op de regering. Bijvoorbeeld die blokkades bij Dodewaard, bij de kerncentrale die ik noemde. Daar was eerst een ultimatum gesteld aan de regering van ja, dan en dan moet die kerncentrale gesloten zijn en anders gaan wij blokkeren. En ook bij de binnenschippers die ik zojuist kort even noemde, was dat zo. Die stelden ook een ultimatum. Die wilden ja, bepaalde wetgeving op het gebied van vrachtverdeling wilden zij tegenhouden. En er werd ook een ultimatum gesteld aan Den Haag eigenlijk door een nieuw opgerichte vakbond. Die zich keerde tegen het parlementaire gepraat en de oude vakbonden die parlementaire procedures volgden. Maar per saldo ja, richtten zij zich met hun ultimatum natuurlijk tot dezelfde organen. En andersom was het natuurlijk ook zo van ja, wat Kamerleden ook vonden van de actiemethode of van de ideeën. Zij konden de onderwerpen die werden aangesneden op straat, konden zij niet negeren. Het kwam toch op de agenda. Betekende niet altijd dat alle eisen werden ingewilligd. Maar nieuwe thema's, milieu kwam veel prominenter op de agenda. Over kernenergie ja, werd anders gedacht en zoveel meer dingen. En ook ja, over ja, de actievormen, over burgerlijke ongehoorzaamheid bijvoorbeeld. Over hoe ver gaat de demonstratievrijheid. Ja, die onderwerpen ja, die werden opgedrongen, zeg maar, door dat buitenparlementaire activisme. Dus dat raakte nooit los van elkaar.
Ja. Dat, dus actievoerders keerden zich wel tegen de parlementaire democratie. Maar uiteindelijk dansen zij vaak ook wel op de maat van het parlement.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou, helder. Hilde, bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Mijn naam is Lennart Steenbergen. De parlementaire podcast wordt geproduceerd door Pappenheimers in opdracht van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en is opgenomen in Theater 4 in Nijmegen. De redactie is in handen van Lotte Lentes. Wil je meer weten over de politiek in de jaren 70? Ga dan naar serieparlementairegeschiedenis.nl of bestel het boek Grote Idealen, Smalle Marges.